Heer Jezus, U zij de glorie. U bent de opgestane Heer. En Heer, het is het heerlijk om daar vandaag bij stil te staan. Heer, sommigen van ons hebben misschien al tientallen keren Pasen gevierd. Heer, maar opnieuw zeggen we vandaag, U zij de glorie. Want U bent de opgestane Heer. U bent de Koning der Koningen. U troont aan de rechterhand van de Vader. En we danken U, Heer, dat na Goede Vrijdag, waar we nog stil stonden bij lijden, bij pijn, bij uw offer aan het kruis. Na Stille Zaterdag, Heer, waar we, ja, die ook symbool staan voor twijfel en verwarring, die wij soms ook in ons leven hebben. Dat we soms ook kwijt zijn. Heer, is het vandaag Pasen. En vieren we dat u hebt overwonnen. U hebt de macht van de zonde, de macht van de duisternis en de macht van de dood voor eens en voor altijd overwonnen. We prijzen uw grote naam. En we bidden, Heer, als we ook uw woord openen, dat u daardoor uw geest ook krachtig doorheen werkt. Jezus, doe uw werk ook in ons en door ons. Amen. Ja, wij vieren vandaag overwinning. Wij vieren vandaag dat er nieuw perspectief is. Dat er voor ieder van ons nieuw perspectief is in ons leven. Er is perspectief van hoop, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Hoop voor dit leven, maar nog veel meer hoop voor de eeuwigheid. Er is een nieuw perspectief van vreugde, want Jezus leeft. Hij leeft. Jezus is hier, Hij is de opgestaande Heer. En Hij verlangt er zo intens naar, dat wij ook leren leven met Hem. Hij wil zijn vreugde, Hij wil zijn vrede ook in ons leven uitwerken. En er is ook een nieuw perspectief van overwinning. Want de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, diezelfde kracht, is werkzaam in ons allemaal. En daarom is het feest vandaag. Maar het was niet vanaf het begin feest. Toen Jezus opstond uit de dood, ja, dat werd geconstateerd door de leerlingen. De derde dag na de kruisiging was het graf leeg. En ze zijn verbijsterd. Ze zijn eigenlijk vol ongeloof. Wat is er gebeurd? Jezus is dood. Toch? Nee. De opgestane Jezus verschijnt aan ze. Hij verschijnt aan de vrouwen. Hij verschijnt aan twee leerlingen die op weg zijn naar het dorpje Emmaus. Hij verschijnt aan de 11 leerlingen samen. En we lezen ook in de Bijbel dat hij uiteindelijk zelfs verschijnt aan 500 mensen tegelijk. En ik wil graag kijken met een van die eerste verschijningen van Jezus. Aan die groep van 11 discipelen. En daar gebeuren een aantal fascinerende dingen. Die hun doorwerking hebben tot aan de dag van vandaag. En ook wij kunnen daarvan leren. Het staat in het Bijbelboek Lucas. En het Bijbelboek Lucas is eigenlijk een beschrijving van het leven van Jezus. Een van de beschrijvingen. En daar staat in hoofdstuk 24, vanaf vers 36. Terwijl ze... En ze, dat zijn die twee leerlingen van Jezus die op weg waren naar het dorpje Emmaus. Maar onderweg ontmoeten ze de opgestane Heer Jezus. En als ze dat op een gegeven moment ontdekt hebben, dan gaan ze heel snel terug naar de rest van de discipelen om dat te vertellen. En dat doen ze hier. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan. En hij zei, vrede zij met jullie. Maar verbijsterd. En door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo ontzet? En waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en mijn voeten. Ik ben het zelf. Raak me aan. En kijk goed. Want de geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ik heb, zoals jullie zien dat ik heb. En daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun, hebben jullie hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het en hij at het op voor hun ogen. En hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik jullie gezegd dat alles wat er in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, dat dat in vervulling moest gaan. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk. Voor het begrijpen van de schriften. Voor het begrijpen van de Bijbel. En hij zei tegen hen, Er staat geschreven in het Oude Testament dat de Messias zal lijden en sterven. Jezus heeft daar ook al vaak over gesproken met zijn discipelen, maar ja, ze konden dat gewoon niet handelen, die boodschap. Met het Oude Testament staat geschreven dat het Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Op dat waardoor, als je tot inkeer komt, hun zonden worden vergeven. En jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem. En ik, Jezus, ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie, dat die wordt ingelost. Blijf in de stad, dat jullie uiteindelijk met kracht uit de hemel worden bekleed. En als je dat stukje zo een beetje analyseert, dan zie je eigenlijk dat er een opbouw in zit. Dat er eigenlijk een heel proces gaande is. Een proces van de discipelen die eigenlijk gewoon nog niet uit de voeten kunnen met het kruis. Die dan Jezus ontmoeten, maar eigenlijk dat niet kunnen pakken. En het is zo mooi om te zien ook wat Jezus doet. Hij sluit bij hen aan. En dat is wat Jezus altijd doet. Dat is wat ik heb gemerkt dat Jezus ook heeft gedaan in mijn leven. Hij heeft aangesloten bij waar ik was in mijn leven, in mijn proces van het wel of niet zoeken naar God. En dan zien we dat hij uiteindelijk verschillende dingen doet. En dat is iets wat hij bij ons allemaal zou willen uitwerken. En ik wil graag samen met jullie kijken naar de vier stappen die bij dit proces dat we zien gebeuren bij de discipelen. Want eerst is er verbijstering en angst bij de discipelen. Maar dan zien we, Jezus komt hen tegemoet. Hij geeft hun eerst bewijs van zijn lichamelijkheid, dat hij daadwerkelijk ook lichamelijk is opgestaan uit de dood, dat hij geen geestverschijning is. En vervolgens geeft hij onderbouwing vanuit het Oude Testament. Van kijk, dit moest gebeuren. Dit moest gebeuren met de Messias en ik ben de Messias. En vervolgens volgt daar ook een oproep tot verkondiging, eigenlijk een oproep om getuige te zijn van de opstanding. En die oproep, zo vaak in de Bijbel, gaat gepaard met een belofte. Een belofte van kracht uit de hemel. De kracht van de Heilige Geest. Ik wil graag deze vier stappen van dat proces, die de Heer ook in ons leven wil bewerken, met jullie doorlopen. Eerst is er die verbijstering. Eerst is er die angst bij de discipelen. Want terwijl die Emmausgangers nog aan het woord staan, zijn, staat opeens Jezus zelf daar in hun midden. En hij begroet hem met die typisch Joodse zegengroet. Vrede zij met jullie. Maar er is geen vrede en er is geen vreugde over het weerzien. Er is angst. Er is eigenlijk verbijstering over de verschijning van de opgestane Jezus. Dat is nog apart. De discipelen na al die jaren intensief optrekken met Jezus. Waar hij is gekruisigd. Waar ze eigenlijk wel weten. Waar ze al hebben gehoord dat hij is opgestaan. Je zou verwachten dat ze hem om de nek zouden vliegen. Maar er is angst. Er is twijfel. Waarom denken ze dan dat het de Geest is? Dat is ook een vraag die Jezus zichzelf stelt. Waarom zijn jullie zo ontzet? Waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Ten diepste omdat ze dat kruis nog steeds geen plek hebben kunnen geven. Dat was niet de verwachting die zij hadden voor Jezus. Hun Heer, hun Redder, de Zoon van God, die uiteindelijk het koningschap zou herstellen over Israël, die koning zou worden. Hun Jezus is gekruisigd. En dat hebben ze 3 dagen later nog steeds geen plek kunnen geven. Zelfs niet als ze hem ontmoeten, als hij is opgestaan uit de dood. Maar dan vind ik het zo mooi van de Heer Jezus. Dat hij gewoon afdaalt naar waar zij zijn. Hij sluit aan bij waar zij zijn in hun vragen. In hun twijfel. In hun zoektocht. En dat is wat Jezus altijd wil doen. Ook bij jou en bij mij. Het is niet erg als je twijfelt. Het is niet verkeerd als je nog allerlei vragen hebt. Ook al ben je misschien al tientallen jaren christen. Maar ga ermee naar Jezus. Want hij wil die twijfel ook wegnemen in jouw leven. Hij wil antwoord zijn op jouw vragen. Hij is het antwoord ten diepste op al onze levensvragen. Maar hij daalt af naar waar de discipelen op dat moment zijn met hun begrip. En hij sluit daarbij aan. En hij komt ergens op verschillende manieren tegemoet. Eerst gaat hij in op de conclusie dat hij een geest zou zijn. Dat wellicht hij met de feiten. Hij toont zijn lichamelijkheid. Hij zegt, kijk, mijn handen en mijn voeten. Die wellicht nog sporen hebben van het kruis. En hij vraagt dan zelfs aan, raak me maar aan. He, gebruik je tastzin om te ervaren dat ik niet een geestverschijning ben, maar dat ik daadwerkelijk lichamelijk ben opgestaan uit de dood. Weliswaar met een verheerlijk lichaam, maar Jezus is lichamelijk opgestaan uit de dood. En dan ontstaat er al wat vreugde. En eigenlijk doet Jezus nog een schepje bovenop. En dan zegt hij, hebben jullie iets te eten? Nou, hoe zal dat eruit gezien hebben? De opgestane Jezus, die daar uiteindelijk een stukje gebraden vis eet met de discipelen. Ja, en dan breekt die vreugde eigenlijk door. Het is echt. Jezus is daadwerkelijk opgestaan uit de dood. Een sterk bewijs van zijn lichamelijke opstanding. Maar Jezus gaat verder. Want ergens zien ze het en ervaren ze het, maar ook hun verstand heeft het nog nodig om eigenlijk nog te begrijpen, maar hoe kan dat dan? En wat is dan allemaal gebeurd? En dus gaat Jezus eigenlijk verder. Hij komt hen verder tegemoet. Niet alleen maar in hun voelen, in hun zien, maar ook in hun denken. En hij geeft bewijs en onderbouwing vanuit het Oude Testament. Vers 44. Toen ik nog bij jullie was, heb ik jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen, wat daarin over mij geschreven staat, dat het tot vervulling moest gaan, moest komen. En daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Bijbel, van de schriften. En hij zei tegen hen, er staat geschreven in het Oude Testament, dat de Messias die nog komen zou, en die nu gekomen is in mij, dat hij zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. En Jezus opent hun verstand. Dat is soms nodig. Bij mij was het nodig. Ik hoefde Jezus niet zozeer met allerlei andere tastzinnen te zien. Ik had het nodig om in mijn ratio, rationeel mannetje als ik was van oudsher, om in mijn ratio uiteindelijk Jezus te ontmoeten. Dat hij uiteindelijk de schriften aan mij in mijn ratio kon verklaren, waarna ik uiteindelijk kon geloven dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. En we hebben het zo nodig. We hebben het zo nodig om een compleet zicht te hebben op Jezus. En de Bijbel wil ons daar ongelooflijk veel in voeden. We hebben het zo nodig om veel kennis op te doen uit de Bijbel. Veel te lezen over Jezus, over wie hij is. Over zijn eigenschappen. Over zijn werken, over zijn wonderen. Over zijn woorden, zijn onderwijs. Opdat als we groeien in kennis, zullen we daardoorheen uiteindelijk ook groeien in kennen van Jezus. Want het gaat ten diepste om relatie. Niet alleen maar om een toename in kennis, maar om een leven met hem. En Paulus verwoordt dat ook heel mooi in een brief aan de kerk in de plaats Efeze, in het eerste hoofdstuk vers 17. Daar zegt hij, daar biedt hij eigenlijk die gemeente toe. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, de Vader van alle macht, alle majesteit, alle eer, ja, mag die u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is. Opdat u hem, opdat u Jezus daadwerkelijk zult kennen. En dit is mijn gebed vanochtend ook voor jou en voor mezelf. Een openbaring aan ons allemaal van God zelf. Van wie Jezus werkelijk is. En wie hij ook werkelijk wil zijn voor jou. Wat je achtergrond ook is. Hoe je hier vanochtend ook bent binnengestapt. Het is mijn gebed. Dat je gaat proeven vanochtend. Wie Jezus werkelijk is. Hij is de opstanding en het leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is. En dan zie je dat ook die leerlingen uiteindelijk dat juiste zicht op Jezus hebben. Alles wat geopenbaard moest worden, is geopenbaard. Ze hebben volle kennis. En dan kunnen ze ook met die opstanding uit de voeten. En dan zijn ze eigenlijk ook meteen geschikt om van daaruit getuigen te zijn van de opstanding. Dat is wat ze ten diepste zijn. Dat is ook wat je in het Nieuwe Testament ziet. Als je de verhalen leest, dan al hun preken zou je kunnen zeggen, al hun spreken. Het gaat ook wel een beetje over het kruis, het gaat over allerlei dingen. Maar boven alles spreken ze over de opstanding. Dat is hun getuigenis. Ze zijn getuigen geworden van de opstanding. En dan volgt er ook die oproep tot verkondiging van het evangelie. En jullie zullen, blijkbaar is dat een logisch gevolg, als je de opgestane Heer hebt ontmoet, jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem. En dat zie je gebeuren, dat dat gebeurt. Dat zien we bij Petrus, die allereerste preek in Handelingen 2. Als het Pinksteren is, dan staat hij daar uiteindelijk. Dan is ook de Heilige Geest uitgestort. En dan staat hij daar en eigenlijk hij verkondigt boven alles de opgestane Jezus. Hij zegt tegen de Joden die daar voor hem staan, duizenden Joden, die een tijdje terug nog hebben geroepen op dat plein, kruisig hem, kruisig hem. Hij laat hen zien, hij laat hen proeven, hij laat hen ervaren dat de persoon die zij hebben laten kruisigen, daadwerkelijk de Messias is. Dat Jezus daadwerkelijk de opgestane Heer is. En dat treft de mensen diep. Ik kan me voorstellen dat als je daar staat en denkt, oh, ik heb kruisig hem geroepen en nu weet ik het. Ik weet dat hij daadwerkelijk de Zoon van God was en is. Dat hij is opgestaan uit de dood. En dan volgt daar zo'n beklemmende vraag van de mensen om Petrus heen. Wat moeten we doen, broeders? Hoe kunnen we dit ooit goed maken dat we de Zoon van God hebben laten kruisigen? Dat kunnen ze niet goed maken. Maar daar komt genade om de hoek kijken. En genade is er uiteindelijk als wij onszelf bekeren. Bekeer u en laat u dopen, zegt Petrus. Keer je om, daar waar je nu nog misschien het leven leidt, wat gericht is op jezelf. Wat gericht is op jouw behoeften. Op jouw dingen die jouw vervulling brengen. Op jouw zelfontplooiing. Op jouw plannen en visie voor het leven. Keer je om. Keer je om, kom tot inkeer. En leef een leven uiteindelijk dicht bij God. Maar leef ook een leven in dienst van God. Stel je leven in dienst van God. Bekeer je en laat je dopen. Dat is het antwoord van Petrus. En dat resoneert. Dat komt diep binnen. En dus bekeren ze zich. 3000 man ter plekke. En dus laten ze zich dopen. Diezelfde dag nog. 3000 man. Zonder aarzeling. En dat is de kern van de boodschap ook vandaag. Ook in 2014. Ook voor jou. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Bekeer je. Keer je om. Van een leven wat gericht is op jezelf. Naar een leven wat gericht is op God. En dan wil hij van daaruit ook met die genade stroom. Dan wil hij van daaruit ook, is hij uit op heelheid in jouw leven. Om volheid, om vreugde die je nog nooit hebt ervaren, te gaan ervaren. Om vrede die alle verstand te boven gaat, te ervaren. Dus bekeer je. Draai je om. Laat je dopen zoals zich vandaag 14 mensen ook laten dopen. 3 in de eerste, 13, want er is 1 wegens omstandigheden afgehaakt. 10 mensen straks hier in dat watergraf. En dan zien we ook in Romeinen 6 dat die doop ook zo veelzeggend is. We doen hier slechts een symbolische handeling. De doop is eigenlijk intens verweven met juist Goede Vrijdag en Pasen. Er is geen mooiere dag om gedoopt te worden dan met Pasen. Want we lezen in Romeinen 6, brief van Paulus aan de gemeente, de kerk in Rome. Lezen we in hoofdstuk 6, vers 3. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, er zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood eigenlijk met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Want als wij delen in zijn dood, dan zullen wij ook delen in zijn opstanding. Want de dood heeft niet het laatste woord. Wij leven in het perspectief van de eeuwigheid. Wij leven in het perspectief van nieuwe hoop. Van een nieuw vergezicht. Wij leven in het perspectief van de opgestane Heer. Dus als je straks wordt gedoopt, uiteindelijk sta je van daaruit op in dat nieuwe opstandingsleven. Zo spreekt Romeinen 6 daarover. En dat wil niet zeggen dat het vanaf dan vanzelf gaat. Tenminste, dat is niet mijn ervaring. Het is niet de ervaring van de mensen om mij heen. En we kunnen dat opstandingsleven ook helemaal niet vanuit onszelf eigenlijk bewerken. We kunnen dat niet naar eigen inzicht proberen na te streven. Of uit eigen kracht. En het mooie is, dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet. Het kan zelfs niet. Want daarvoor is er die kracht uit de hemel. Die kracht van boven. Die belofte van de Vader. Ik zal ervoor zorgen, zegt Jezus, dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelast. Het blijft in de stad dat jullie met kracht uit de hemel worden bekleed. De discipelen krijgen niet alleen een opdracht, ze krijgen ook een belofte. De belofte van kracht uit de hemel. Het is de kracht van God. Het is de kracht waarmee God, de Heer Jezus, het opstaan uit de dood. Diezelfde kracht wil werkzaam zijn in ons. Wil werkzaam zijn door ons. Waardoor wij ook echt een leven kunnen leven van overwinning. Van vreugde. Van strijd. Van vastberadenheid. Vol van de liefde van God. En zo lezen we het ook in het Bijbelboek Efeze. We lazen net al vers 17 uit het eerste hoofdstuk. En de versen daarna gaat het als volgt. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Ik bid dat onze harten verlicht worden, zodat we nu nog zien waarop we hopen mogen. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Paulus bidt hier dat we mogen gaan zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Overweldigend betekent dat het nog veel groter is dan wij maar zouden kunnen bedenken. Dan wij maar zouden kunnen beseffen. Paulus bidt dat we het zullen zien. En vandaag is de dag om daar opnieuw bij stil te staan. Om ons daar meer naar uit te strekken. Die opstandingskracht in ons leven. Die krachtige werking van Gods macht. Heer, doe het in ons. Stroom het door ons heen. Want we leven hier te midden in een gebroken wereld. We leven in een wereld waar we elkaar soms ook niet begrijpen, niet kunnen bereiken. Waar er zoveel misgaat, waar er zoveel ellende, pijn, eenzaamheid en verdriet is. Scheuring. En dan is dat die boodschap op eerste pasdag. Dat we mogen zien hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En ga maar na, dat is overweldigend groot. Want het woordje kracht, wat hier gebruikt wordt en op verschillende plekken gebruikt wordt, dat is het Griekse woord dynamis. En daar is onder andere het woord dynamiet van afgeleid. En ik bid dat wij geestelijk gezien, ook als gemeente, als broers en zussen, krachtig zullen zijn als dynamiet. Want stad en ommeland snakken naar mensen die vol zijn van de opstandingskracht van Jezus. Niet dat ze dat weten, dat ze daarna snakken, maar ze snakken naar mensen die vol zijn van zijn vreugde, die vol zijn van zijn liefde, die vol zijn van zijn overwinning, die vol zijn van zijn kracht, om uiteindelijk ook allerlei bolwerken die er zijn, te slechten in de naam van Jezus. Dat we vol zijn van zijn liefde, van zijn vrede, van zijn hoop. Dat we leven uit dat nieuwe perspectief van Pasen. Perspectief van hoop, perspectief van vreugde, perspectief van overwinning. Er is eigenlijk maar één vraag. Mag God dat ook in jou bewerken? Amen. En vandaag is wel een dag om daar een stap in te zetten. En ik weet niet hoe je hier zit. Misschien ben je op zoek. Misschien ben je helemaal niet op zoek, maar ben je hier op uitnodiging. Fantastisch dat je er bent. Maar ik kan vandaag wel de stap zetten, de dag zijn om de stap te zetten van ja, ik wil. Ik wil me uitstrekken naar Jezus. Ik wil meer van Hem weten. Het is te vroeg. Ik weet te weinig om een keuze te maken voor Jezus, om mezelf om te keren. Maar je wil zeggen, ja maar, ik proef dat dit de waarheid is en ik wil meer weten van wie Jezus is. Als dat voor jou geldt, dan wil ik je vragen om straks tijdens het bidden, als we daar ook voor gaan bidden, je hand uit te strekken naar Jezus, van Heere Jezus, als u bestaat, dan verlang ik naar u te leren kennen en wilt u zichzelf dan aan mij bekendmaken. En misschien weet je al, geloof je al dat Jezus daadwerkelijk de Messias is? Dat hij de opgestane Heer is? Maar heb je nog nooit die stap gezet om te zeggen van ja, ook ik keer mijn leven om. Ik bekeer me van mijn zelfgerichte leven naar een Godgericht leven. Ik geef me over aan Heer Jezus. Als u dan aan het Goede Vrijdag aan het kruis gestorven bent, dan geloof ik dat u ook voor mij gestorven bent. Voor mijn pijn, voor mijn zonde, voor de dingen die ik heb gedaan, die mezelf hebben beschadigd, of die andere mensen hebben beschadigd. Vandaag is de dag om je te bekeren, als dat voor jou geldt. En misschien heb je dat proces al doorgemaakt. Het kan zijn dat er zomaar een volgende stap op de hoek ligt. Doop en bekering liggen dicht bij elkaar. En misschien ben je al lang op dat punt dat je weet van ja, de doop, dat is het volgende station. Maar ik vind het zo lastig om die stap te zetten. Het is zo'n worsteling en God moet het nog 3 keer bevestigen. Dus is vandaag voor jou de dag om die stap te zetten. Zeggen van ja, Heer Jezus. Ik wil daarin ook gehoorzaam zijn aan uw woord. En als u zegt dat bekering en doop bij elkaar horen, dan laat ik mij doop. En voor veel van ons is het zo dat we al een tijd op weg zijn. Dat we het allemaal hebben doorleefd. Het zoeken naar Jezus. Het aanvaarden van Jezus als onze verlosser en de Heer van ons leven. Dat we al zijn gedoopt. Dat we misschien kort op weg zijn of langer op weg zijn. Dan is er ook voor jou, zeg maar, misschien de stap om te zetten van ja, Heer Jezus. Ik strek mij uit naar een veel krachtiger uitwerking van uw macht, uw opstandingskracht in mijn leven. Ik heb het zo nodig. En ook daar mogen we ons in gebed naar uitstrekken. Dus laten we daar samen voor gaan bidden. Heer Jezus, we komen tot u. En we belijden u als opgestane Heer. En Heer, ik dank u Heer. Vanuit de grond van mijn hart dat we u mogen kennen. Dat u niet een God bent van religie en van regeltjes. Dat u boven alles een God bent van relatie. U verlangt ernaar om ons leven ten volle leven in u en met u en voor u. En u weet hoe we hier zitten, Heer Jezus. En ik bid dat u door uw geest op dit moment ook werkt in onze harten. Maak uzelf bekend, Heer Jezus. Wie u werkelijk bent. Los van onze achtergrond. Los van onze interesse. Heer, breek door met uw geest. Als jij hier zit en zegt van ja, ik strek me uit naar die Jezus. Het is te vroeg voor een keus, maar ik wil hem leren kennen. Ik wil hem de kans geven om zich te openbaren in mijn leven. Dan wil ik je vragen om je naam uit te strekken door je hand op te steken. Zodat ik daarvoor kan bidden. Er zijn de mensen voor wie dat geldt vandaag. Jezus ziet jouw hand. Jezus ziet jouw hand. Jezus ziet jullie handen. Heer Jezus, spreek. Spreek door uw geest. Spreek door uw woord op een diepe, intense manier. Dat deze mensen zullen ervaren en weten dat u, Jezus, de opgestane Heer bent. Dat ze in staat zullen zijn om hun leven over te geven aan u. Doe uw werk in hen. En misschien zit je hier en ben jij al klaar voor die volgende stap. Zeg ja, ik weet het allang. En ik geloof het. Maar ik heb nog nooit mijn leven die omkeer meegemaakt. Ik heb nog nooit Jezus daadwerkelijk aanvaard als de verlossende Heer van mijn leven. Maar het is nu het moment. Ik wil je uitnodigen namens Hem. Om je leven over te geven aan Hem. Zijn er mensen die dat willen? Ik vraag om je hand op te steken. God ziet jullie handen. God ziet jullie handen. Hij ziet je. Hij kent je. Heer, dank u wel voor deze levens die zich geven aan u. Die zich omkeren. Die zich bekeren. Heer, vul hen met uw Heilige Geest. Maak hen vol van uzelf. Reinig hen, Heer Jezus, door uw bloed. Van alles wat hun nog aankleeft. Heer, en ik bid dat ze vanaf nu die krachtige werking van Gods macht, die kracht van uw opstanding, zullen ervaren. Breek door in hun leven. Breng heelheid en herstel waar het nodig is. Heer, en help hen om een leven te leven in dienst van u. In gehoorzaamheid aan u. Prijs uw naam, Jezus. En dan die volgende stap. We werken het reisje gewoon af. Dus je zit hier een beetje lang van ja, die doop. Die ellendige doop. Stond het maar niet in de Bijbel. Vandaag is misschien voor jou de dag om een stap te zetten van ja, Heer Jezus, ik wil daarin ook gehoorzaam zijn aan wat u vraagt. Als ik me heb omgekeerd, dan wil ik ook doen wat u zegt. Als jij die stap wilt nemen, dan wil ik ook vragen om je daarin uit te strekken naar Jezus. Niet naar mij, naar Jezus. Zijn er mensen die die stap willen zetten? God ziet jullie handen. Jezus ziet jullie handen. Heer, maak hem vol van uzelf. Heer, bekrachtig ook deze stap. Heer, in een systeem dat ze zullen ervaren, dat ze uw vrede erover ervaren dat het goed is. Dat het nodig is. Bewerk het in hun, Heer. En geef hem de kracht om ook door te zetten, om de keuze daadwerkelijk te maken in de realiteit. En de laatste oproep. Een brede oproep. Is wel voor ons allemaal. Van, wil je die stap zetten om Jezus ook echt uit te nodigen? Om meer van zijn opstandingskracht in jouw leven te bewerken. Als je dat wil, strek je uit naar de hemel. Strek je uit naar Jezus. Van, Heer, ik verlang ernaar om meer van uw opstandingskracht te ervaren. Ik heb het zo nodig in mijn leven. Want ik loop vast. Ik verlang ernaar. Naar meer van die opstandingskracht in mijn leven. Jezus ziet jullie handen. Hij ziet je verlangen naar het stromen van zijn opstandingskracht. En Heer, doe in ons leven wat nodig is. Dat dat ook gaat stromen. Breek los wat er misschien nog vast zit, Heer. Maar bewerk in ons dat uw kracht, uw opstandingskracht in ons en ook door ons stroomt. Dat we vandaaruit ook tot zegen zullen zijn voor de mensen om ons heen. Heer Jezus, we prijzen uw naam voor wat u bewerkt in ons. U zij de glorie, opgestane Heer. Amen.
Zie de stroom van Jezus' liefde overstelpend als een vloed. Toen de mensen zoon ons vrijkocht met zijn eigen kostbaar bloed. Wie kan zwijgen van zijn liefde of vergeten? Wat hij deed, Jezus' naam zij steeds geprezen, tot in alle eeuwigheid. Jezus offer tot een bron die altijd blijft door het sluizen van Gods goedheid.